Waren wij vanmorgen in de eerste versen van de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 1. Nog niet eens in de brief zelf, maar eigenlijk alleen nog maar bij de afzender. En die blijkt niet Paulus te zijn, maar dat blijkt eigenlijk ook God zelf te zijn, als het er helemaal over gaat. Maar Paulus zei dat hij was afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Het evangelie van God namelijk met betrekking tot zijn Zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. En in de tussenliggende zin, het gedeelte tussen haakjes, staat dan dat die Zoon van God geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Met als gevolg de aardse troonsrecht, om zo te zeggen, die hij dan toch in elk geval heeft. En verder dat hij tot Zoon van God gesteld is, want dat staat er echt. Ik kan het ook niet helpen dat het in onze Nederlandse Bijbels niet staat. Maar dat staat er echt dat hij tot Zoon van God gesteld is. Uit, dan wel op grond van, want dat is wat uit betekent. Op grond van de opstanding der doden. Want bij de opstanding van de Heer Jezus uit de doden werd hij volgens mijn Bijbel officieel tot Zoon van God aangesteld. Er is helemaal niks moeilijks aan. Sommigen hebben daar problemen mee met die gedachten, dat weet ik. De problemen komen niet voort uit de Bijbel. Problemen komen voort uit de vooroordelen die daar kennelijk over bestaan. Maar in de praktijk komt het erop neer dat nou eenmaal in Psalm 2 wordt aangekondigd dat God zelf ooit een keer die zoon zou stellen. Staat er ook letterlijk, ook in onze Nederlandse vertalingen. Er staat dat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, of tot hem gezegd zal worden, want dat is het eigenlijk. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En woorden als zalven en stellen komen in die psalm ook voor. En dezelfde psalm wordt becommentarieerd in Handelingen 2 door de apostel Petrus, wanneer hij zegt dat God de Heer Jezus gesteld heeft tot Heere en tot Christus en daarmee tot Zoon. Aan zijn rechterhand, daar is het dus vervuld. En helemaal duidelijk is het in Handelingen 13, in de grote toespraak van de apostel Paulus. Die haalt namelijk die psalm aan, zegt er zelfs bij welke psalm het is. En zegt dat deze uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd of verwekt. Dat die uitspraak vervuld is toen God de Heer Jezus uit de dood opwekte. En zette aan zijn rechterhand, hem uitermate verhoogde enzovoorts. De Bijbel verklaart zichzelf, daar is op zich niks moeilijks aan. En hier in Romeinen 1 vinden we dezezelfde gedachte dan, inderdaad. Er zijn veel meer schriftplaatsen, maar doet er nou verder niet toe. In elk geval, het gaat om het evangelie van God, van zijn zoon, die naar het vlees uit het zaad van David is. En die ter gelegenheid van zijn opstanding inderdaad gesteld werd tot Zoon van God, zoals hier vers 4 ook zegt. En daarna krijgen wij in vers 5 dat de apostel zegt, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap enzovoorts. Want aan hem, aan God namelijk, ontleent de apostel zijn positie. Daarna komt de adressering van de brief aan allen die te Rome zijn. En daarna de verhaal van Paulus vanaf vers 8, waarin hij uitgebreid uiteenzet dat hij zo graag naar Rome was gekomen al veel eerder, maar tot op heden heeft hij de trein niet gehaald of iets dergelijks. Maar in elk geval, hij heeft gewacht op goede gelegenheid, staat er. Maar het is nog nooit gebeurd. Hij was nog nooit in Rome geweest trouwens. Al kende hij kennelijk een heleboel gelovigen daar in Rome. Maar hij spreekt over dat hij graag had willen komen, maar is niet gelukt. Daarna neemt hij de draad weer op. Ongeveer in vers 14 en 15 van het hoofdstuk. Als hij zegt dat hij inderdaad het evangelie predikt. En wellicht dan misschien niet te Rome, want het is hem niet gelukt. Maar dat maakt ook niet uit, want beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Dat wil zeggen, ik zou het evangelie prediken aan Grieken en barbaren en aan wijzen en onwijzen, aan allochtonen en autochtonen en hoe dat allemaal beneden mag. En hij zegt, dat maakt dus niks uit. Ik heb het overal gedaan, ik ben wel niet bij jullie geweest, maar vooruit. En dan is hij terug bij zijn onderwerp. Dat evangelie wat hij prediken zou namelijk, wat hij meteen noemde in het eerste vers. Namelijk, vers 16, want daar gaat het verhaal verder. Vers 16, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Het is een oefening om tweede naamvallen te leren. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zoals gezegd, hier in vers 16 is de apostel gewoon weer terug bij vers 1. Je had ook zelfs vanuit vers 1 meteen naar vers 16 door kunnen lezen. Je zou niks gemist hebben. Dat had je natuurlijk ook kunnen doen na vers 3 of vers 4. Het evangelie van God. Afgezonderd tot het evangelie van God. Want ik schaam mij niet voor, zo zegt men dat in tegenwoordig Nederlands naar het schijnt. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is kracht Gods tot zaligheid. Het is immers kracht, evangelie van God, van zijn zoon enzovoort. Dus het is ook kracht Gods. En het heet evangelie van Christus enzovoort. Eigenaardig is dat vooral in de Romeinenbrief de draad van het verhaal betrekkelijk gemakkelijk te volgen is. Wij zullen alleen daarbij moeten bedenken dat steeds opnieuw de apostel bij een bepaalde belangrijke gedachte komt. En dan ineens slaat hij een zijweg in, omdat hij die gedachte gaat toelichten. En dan met een lange omweg, toelichting, uitgebreide toelichting, komt hij weer gewoon terug bij zijn onderwerp en gaat verder. En als ik alleen die hoofdpunten volg, dus de belangrijke gedachten, dan lees ik vanuit vers 1, of vanuit vers 1 tot en met 5 of zoiets, lees ik meteen door in vers 16, en dan zul je merken dat je niks mist. Ja, toelichting mis je. Maar dat doet er nou weinig toe. Maar vanuit vers 1, zal ik dan maar zeggen, Paulus afgezonderd tot het evangelie van God, komen wij terecht in vers 16 en 17, en dan wordt er weer een grote sprong gemaakt. Want in vers 16 en 17 zegt de apostel ook het een en ander over hoe dat zit met het evangelie, wat het voor een ding is, om zo te zeggen. En daarna ligt hij toe, vanaf vers 18, waarom dat evangelie eigenlijk er is, wat de zin ervan is. Waarom het noodzakelijk is. Waarom de mens dus geacht wordt te zitten wachten op één blijde boodschap. En dat is niet zo verkeerd natuurlijk, want veel mensen denken, ik heb helemaal de evangelie niet nodig. Hoezo blijde boodschap? Nee, ze hebben niet in de gaten dat het huis in brand staat, dus we moeten ze met de brandweer. Zoiets is het. Ze hebben niet in de gaten dat ze verloren zijn, dus waarom zouden ze een redder nodig hebben? Dat is eigenlijk het idee, maar dat wordt dan toegelicht, herken je meteen, vanaf vers 18. Want daar staat, de vraag is dus waarom de blijde boodschap? Wel, want de toorn van God wordt, niet zal worden, het is geen toekomende tijd, gaat gewoon over het heden. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel, van bovenaf dus, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, wordt je als vervolgens doorstrepen. Als je dat niet al gedaan had, staat schuin gedrukt. Dat betekent dat je het moet doorstrepen. Ik weet er niet meer om. Ja, dat betekent het. Nee, het betekent dat het er niet staat in de grondtekst. En dat de vertalers het ingevoegd hebben omdat ze dachten dat het moest of zo. Of dat het voor ons interessanter was. Maar wat je dus gewoon moet doen, is het zoveel mogelijk overslaan. Als het schuin gedrukt staat, in de Statenvertaling althans, andere weet ik niet, dan moet je het gewoon doorstrepen. Er staat namelijk, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En de vertalers hebben ervan gemaakt, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, zo van, dat zijn er niet zo geweldig veel, maar voor de mensen die dat ten onder houden, voor hen geldt het. Maar dat is niet de gedachte, dat staat er in ieder geval niet. Wat er staat is dat de hele positie van de mens zodanig is dat hij de waarheid ten onder houdt. De waarheid bedekt, wegwerkt, niet wil weten, niet wil erkennen enzovoorts. Dus als jullie nou straks weer beginnen te praten over die holle aarde, hebben we hier nog een verhaal erbij. Hè? Hoezo, waarom weten wij dat niet? Ja, daarom niet. Omdat de mens het niet weten wil. Hij redeneert God weg, keert de schepping binnenste buiten, zodat God niet staat in het centrum van de schepping als zodanig, maar ergens heel ver weg, ongeacht welke kant op. Met andere woorden, de kans dat je hem ooit zult vinden is gelijk aan nul. Met nog een heleboel cijfers achter de komma. Nou, zoiets, hè. De waarheid wordt gewoon in ongerechtigheid ten onder gehouden. En mocht iemand ooit een keer de vraag stellen, maar waarom horen we dit in de kerk niet, is het antwoord precies hetzelfde. Omdat de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. En in ongerechtigheid, dat wil zeggen, men wil de waarheid niet weten. Men wil niet geconfronteerd worden met de mens zelf, met wie de mens eigenlijk is. Heel de mensheid is bezig zichzelf te ontwikkelen, zichzelf te verbeteren. Heb ik nagevraagd aan meneer Pronken, die kan het weten. Heel de mensheid is bezig zichzelf te ontwikkelen, zichzelf te verwerkelijken, was het woord eigenlijk, maar vooruit. En er komt geen spaan van terecht, al in geen eeuwen zal ik maar zeggen, helemaal nooit niet. Er komt niks van terecht, zoals de geschiedenis ons leert. Als de geschiedenis ons dat leert. Er komt in ieder geval niks van terecht, om de doodeenvoudige reden dat de mens niet te verbeteren valt. Hij is nou eenmaal zo. Kijk, als je hem opsluit, dan kan hij niet door het rode stoplicht rijden. Dat is duidelijk. Dus je kunt er wat aan doen om te voorkomen dat hij al te veel rottigheid uithaalt. Dat is waar, maar het verandert hem niet. Hij wordt er niks beter van. Dan laat je hem vrij, dan haalt hij rottigheid uit. Nou goed. Zoiets. En bewust zet hij dat van zich af. Natuurlijk weet hij dat wel. Maar hij wil het niet weten. Dus worden allerlei filosofieën ontwikkeld. En religies ontwikkeld die ervan uitgaan dat de mens in wezen goed is. Wat nooit bewezen is. Er is altijd bewezen dat het niet zo was. Maar de filosofie gaat er vanuit de mens is goed. Enzovoort. En als je nou een goede huisvesting heeft, of goede scholing, of dat soort dingen meer. Heb ik nagevraagd aan dokter Anders Jeden U ten B. Ten B. Maar ik ben bang dat jullie niet meer weten wie dat was. Dokter Anders Jeden U ten B. Dat was Den Uyl ooit. Den Uyl. Die als socialist beweerde hij dat als de woningnood nou maar was opgelost, maar dat was voor jullie tijd. Maar goed, als de woningnood nou maar was opgelost enzovoorts, dan zou het met de misdadigheid en jeugdcriminaliteit ook wel in orde komen. Dat is natuurlijk onzin. Dat is volkomen onzin. Zo van de mens is in wezen goed, maar hij gaat zich beroerd gedragen door de maatschappij. Daarom moest de maatschappij veranderd worden en verbeterd worden en omvergeworpen worden, het socialistisch ideaal. Socialistisch ideaal is geen maatschappij, als het er even over gaat. Alles kapot enzovoorts. En dan zou men overnieuw beginnen. Maar als men dat doet, stel me dat men het al voor elkaar kreeg, zoals in Oost-Europa bijvoorbeeld, begint men gewoon overnieuw, net zolang tot het weer kapot valt. Maar zo gaat dat. Daarom kregen wij geschiedenisles op school en leerden we dat tenminste. En daarom krijg je dat tegenwoordig niet meer, tenzij je een afwijking hebt en toch graag geschiedenis wil studeren. Nou, heb ik nagevraagd aan Willem-Alexander, maar goed. Terug naar het onderwerp. Dit is de situatie van de mens. Hij houdt de waarheid ten onder. In Bijbels kader gaat het nog veel eenvoudiger. Het is een veel kortere redenering. In Bijbels kader is het ongeveer zo dat de waarheid, dat is de Heer Jezus Christus, die zei, ik ben de waarheid en het leven enzovoorts. En vervolgens heeft men hem verworpen en dus heeft men de waarheid verworpen. En sindsdien in elk geval wordt de toorn Gods geopenbaard van de hemel over de gehele mensheid. En wat Pronk er ook aan doen wil, nou ja, het is een aardige man, hè. Tenminste vroeger was hij er. Nou goed, maar hoe ouder hij wordt, hoe chagrijniger denk ik altijd. Maar dat komt omdat hij langzamerhand merkt dat het niet werkt. Dat moet je begrip voor op kunnen brengen natuurlijk, hè. Ik wel tenminste. Ik heb er niks tegen. Maar het werkt gewoon niet. En daar komt men ook inderdaad langzamerhand achter. Dit komt omdat de toorn Gods geopenbaard wordt van de hemel over de mensheid in het algemeen. En daarna zeg ik, voor zover dat niet alle mensen betreft, komt het omdat jij en ik de waarheid zoeken en niet ten onder houden. En voor zover een mens niet leeft onder de toorn Gods, is het omdat hij zich openstelt voor de waarheid. Puur de waarheid wil weten. En dat is makkelijk genoeg. Waarheid vind je alleen via het woord Gods. Maar dat is waar het over gaat. Heel de wereld, heel de rest van de wereld. De natuurlijke mens. Alle niet wedergeboren mensen, om zo te zeggen, leven nou eenmaal onder die toorn Gods. En hoe minder gelovigen er in een land zijn, hoe slechter het wat dat betreft ook met dat land zal gaan. Dat heb ik tegen Kok ook eens gezegd, maar die begreep er niet van. Ja. Nee, zet de deuren maar open. Laat ze maar binnenkomen, al die ongelovigen. Je zal zien wat er met het land gebeurt. Dat is gewoon aantoonbaar uit de geschiedenis ook. Daar waar een groot deel van een volk bestaat uit gelovigen, is een groot deel van het volk in de praktijk ook onttrokken aan de toorn Gods en leeft het vanuit de zegeningen die God aan zijn kinderen geeft. Het kan nooit slecht zijn voor het land. Maar hoe minder gelovigen zijn, hoe slechter voor het land. Jazeker, en het langzamerhand het naderende faillissement van wat wij vanouds noemen de westerse wereld. Waar denk je waar dat van komt? Hiervan gewoon. Ontkerstening heet zoiets. Ik bedoel niet ontkerkelijking, ik bedoel ontkerstening. Minder geloof bedoel ik, en minder kerkgang, daar lig ik niet van wakker. Integendeel, maar... Maar gewoon een ander onderwerp. Maar ontkerstening, men laat de Heer Jezus Christus los. Men wil de waarheid niet weten, enzovoorts. En men stelt er eigen filosofie voor in de plaats. Wat dan voor waarheid moet doorgaan, komt allemaal in plaats van de Bijbel. En daar werkt men de laatste 100, 150 jaren aan, enzovoorts. En we gaan maar eens in Engeland navragen wat het eigenlijk is. Het Great British Empire. Wat het is. Weten ze alleen nog maar van horen zeggen. Maar het is met een rotklap, zal ik maar zeggen, in elkaar gezakt. En waar het van komt. Waarom het land failliet gaat, zal ik maar zeggen. Ja, daarvan. Omdat men de Heer niet dient. Het is een heel eenvoudige zaak. Niet dat ik nou propageer dat we om politieke redenen tot geloof moeten komen. Maar het is gewoon een bijverschijnsel. Waar wij tot geloof komen, zullen wij door de Heer gezegend worden. Zal hij voor de zijne zorgen enzovoorts. Maar wat hier staat gewoon is, de gehele mensheid leeft onder die toorn Gods. Waarom? Omdat ze de 10 geboden overtreden. Die hadden we weer bij Tielko weer aangevraagd. Aan de Doornbos, dat is waar, ja. Omdat ze de 10 geboden overtreden. Kom nou toch. Sinds wanneer leert de Bijbel dat wij leven onder de wet? En nog wel de Mozaïsche of Judaïstische. Een dwaasheid is het allemaal. Nee, omdat men de waarheid ten onder houdt. Het heeft niet van, in de eerste plaats van doen met hoe men leeft, maar het heeft in de eerste plaats te doen met wat men gelooft. Want de mens ontleent zijn identiteit aan wat hij gelooft in de eerste plaats. En iemand zei me, ik geloof in deze dagen hier iemand, die zei, ja, als je een vreemde wilt moeten vragen, is altijd wat je doet. Wat doe jij? In plaats van dat ze vragen, wat geloof jij? Wat je doet is secundair. Wat je gelooft, dat is je identiteit. Toch? Nou goed, daar gaat het dus om. Wat een mens gelooft. Dat is een belangrijke waarheid. Want het item waarover hier ook in het evangelie gesproken wordt, is dus zuiver dit. Kent men de waarheid, accepteert men de waarheid of verwerpt men die? Het volgende punt hier in Romein, als ik verder zou gaan, maar ik lees het met opzet maar niet, want ik wil een hele stap verder maken. Maar als je daar verder leest, dan lees je dat er ook staat dat de mens God kan kennen. En dus niet meteen beginnen, maar ja, hoe zit het dan met die mensen die nooit ervan gehoord hebben enzovoorts? Kunnen zij toch ook niet helpen enzovoorts? De Bijbel zegt dat kunnen ze wel helpen en ze kunnen weten. Dan kun je nog vragen, hoe oud moet een mens wezen voordat hij iets van de waarheid kan, zou moeten weten? Zeg ik, ja, dat weet ik ook niet. Wat ik uit de Bijbel geleerd heb, is dat iemand die de waarheid zoekt, ongetwijfeld ook die waarheid zal vinden. God openbaart die namelijk. Hoe? Weet ik niet. Misschien wel doordat hij jou of mij ergens heen stuurt om het daar te gaan vertellen, omdat daar toevallig iemand is die om de waarheid verlegen zit. Dat kan heel goed. Nou, ik zal geen voorbeelden van geven verder. Maar zoiets. Het doet ook weinig ter zake. God heeft gezegd, waar men die waarheid zoekt, zal men vinden. Waar men wijsheid zoekt, zal men vinden. De bekende uitspraak, zoekt en gij zult vinden, slaat niet op je autosleuteltjes of iets dergelijks, maar slaat inderdaad op de waarheid. Zoekt en gij zult vinden. En de wat plechtige uitspraak, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Uit Spreuken 8 gaat ook over de wijsheid. Het is de wijsheid die spreekt en zegt, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat is garantie van Gods wegen. Niet omdat de mens zo goed kan zoeken, want de Bijbel zegt, dat helpt hem niks. Maar omdat God zich dan bekend maakt en laat vinden. Dus nou, de mens kan het zelf niet uitvinden, maar God openbaart zich. En de Heer Jezus zelf, over hem wordt gezegd dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij weet precies waar hij wezen moet. En wie diegene is die zoekt. En als wij de waarheid zoeken, dan zullen wij de waarheid vinden. Onze verantwoordelijkheid is echter om die waarheid te geloven. En let op dat het helemaal niet gaat over wat we zouden doen of laten, maar dat het alleen maar gaat over wat wij zouden geloven. De rest is van latere zorg. En absoluut van veel minder belang. Maar goed, die hele gedachtegang over... wat leuk staat erboven, zeg, boven vers 18 van Romeinen 1. De toestanden van het heidendom. Men had geen beter woord kunnen bedenken. Al was het 350 jaar geleden. Met toestanden van het heidendom. Ja, het toestand van de mens, in het algemeen. En boven hoofdstuk 2 staat in mijn Bijbel, onboetvaardigheid der Joden. Maar dat had ook kunnen zijn de toestanden van het Jodendom natuurlijk. En dan boven vers 12 van hoofdstuk 2 in mijn Bijbel staat de Joden en de wet. En het gedeelte zegt, ja, of je nou wel of niet de wet hebt, maakt weinig uit. Heb je geen wet, dan ga je zonder wet verloren. En heb je wel een wet, dan word je door de wet veroordeeld. Dan ben je ook verloren, dat schiet ook niet op. Het maakt absoluut geen verschil. Nou goed, en dan vanaf vers 25 van hoofdstuk 2, de Joden en de besnijdenis. Met andere woorden, ja, of je nou besneden bent of niet, maakt weinig uit. Dan heb ik het nog netjes gezegd, er staat gewoon, maakt helemaal niks uit. Het is een uiterlijk teken, maar zodanig dat het gewoon toch bedekt gehouden wordt, dus het maakt sowieso niks uit. He? Ja. Het betekent niks. Ja, het betekent misschien iets, maar het heeft geen praktisch nut, staat er. Nou, en dan boven hoofdstuk 3, het voorrecht van... Want hoe zit het dan met die Joden? Die hebben toch de wet en de besnijdenis. En als dat niks betekent, hoe zit het dan met die Joden? Dan staat er boven hoofdstuk 3, het voorrecht van de Joden. Ja, voorrecht van de Joden. Dat is dat hen het woord Gods is toebetrouwd, staat er in vers 2. En of dat een voorrecht is, dat weet ik zo gauw niet. En daar wil ik ook niet over spreken. Maar waar het om gaat is dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. En zij dus de verantwoordelijkheid hebben, ik bedoel eigenlijk hadden van oorsprong, om dat woord Gods te bewaren. Het was hen toebetrouwd. En bekend te maken aan de overige volkeren. Dat wil zeggen, aan hen was de waarheid gegeven, opdat zij die waarheid bekend zouden maken onder alle volken. En daartoe was de roeping van Israël. Voor de goede orde, voor zover Israël uitverkoren volk was, betekende dat niet dat zij dus allemaal vanzelf wel behouden zouden worden, zoals sommigen denken. Maar het betekent dat zij van Gods wegen als volk in een bepaalde functie en dus ambt in een bepaalde verantwoordelijkheid geplaatst waren. De verantwoordelijkheid namelijk om de waarheid, om het woord Gods, het woord van hun God, bekend te maken aan de overige volkeren. En het gaf hen dus de positie van koninklijk priesterdom, want zo heet het, of priesterlijk koninkrijk. En in de toekomst zal Israël alsnog die positie innemen en inderdaad het woord Gods bekend maken aan alle volken in de dagen van de wederkomst van Christus. Als vervulling van beloften en profetieën in het Oude Testament, maar ook als vervulling van wat daarover in het Nieuwe Testament alsnog beschreven wordt. Nou goed. Maar ja, kijk, dat kan je wel toevertrouwd zijn, maar als je het zelf niet gelooft, dat heb ik nagevraagd aan een predikant. Die worden geacht het woord Gods, de Bijbel, bekend te maken aan, ja, weet je veel wie, aan, nou goed, aan de mensen zal ik maar zeggen. Maar het problematische eraan is dat die mensen dikwijls zelf helemaal die Bijbel niet geloven. Beroepsmatig niet. Daar bestaat er trouwens ook hun vak voor een belangrijk deel uit. Het wegredeneren van Bijbelse waarheid. Dat hoef je van mij niet te geloven, maar het is zo. Dat is wat theologie in de praktijk is. Zo van, dit staat in de Bijbel, maar nou maken wij wel uit wat het betekent. Of we maken uit wie het geschreven heeft. Of wie die woorden bij elkaar geveegd heeft en gemaakt heeft tot een verhaal of tot een Bijbelboek enzovoort. En wanneer dat geweest is enzovoort. Dat heet theologie, maar in de praktijk is het gewoon wegredeneren van de waarheid. Begrijp je maar goed, overal zijn uitzonderingen op, maar dit is de regel. Tegenwoordig. Nou goed. Met andere woorden, dat is wat Israël deed, dat is wat tegenwoordig ook in het christendom gebeurt. Het wegredeneren van het woord God staat hier trouwens ook in Romeinen 3. Want in vers 2 van Romeinen 3 staat dat aan Israël van de Joden de woorden Gods waren toebetrouwd. Maar vers 3 zegt dan toch in elk geval dat dat volk zelf ongelovig was. Er staat nog meer in dat vers, maar daar gaat het me nou niet om. Gaan we dan op het beginsel. Ze hebben dan het woord Gods ontvangen. De Bijbel is inderdaad tot ons gekomen via het Joodse volk. Maar het Joodse volk zelf gelooft er niet in. Tot vandaag niet. En daarna staat er in vers 4. God is waarachtig, dat wil zeggen God houdt zich aan de waarheid. Maar alle mens is leugenachtig. En zoekt dus niet de waarheid, maar in het algemeen de leugen. En daarna zijn we weer terug in Romeinen 3 vers 9, waar dan vastgesteld wordt vanaf dat schriftgedeelte, dat inderdaad er niemand is die rechtvaardig is, vers 10, ook niet tot één, niet uit de Joden, niet uit de heidenen. Er is niemand die verstandig is en niemand die God zoekt, allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Waar hebben ze dus behoefte aan? Al weten ze dat niet. Aan het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dan wel het evangelie van Christus, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is het verhaal. Want zo begon dat in Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over de mens. Omdat men de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. En dat gedeelte wat in 1 vers 18 begint, eindigt dan vervolgens in 3 vers 20. En dan zijn we weer op het oorspronkelijke thema terug. Hebben we dat tot zover? En de proef op de som is ook een makkelijke. Dan lezen we dus gewoon vanuit hoofdstuk 1 vers 17 in één keer door in hoofdstuk 3 vers 21. Want daar gaat het verhaal weer verder. En dat is heel simpel. Eerst hoofdstuk 1 dan, vers 16. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie dus, geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En die moet je meteen merken, hè? De evangelie van Christus, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. 1 vers 17. En dan 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, in het evangelie dus, zonder de wet. Precies, niet door de wet, maar door het evangelie. En daarmee niet door het oude verbond, maar door het nieuwe verbond. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, vers 22 van Romeinen 3, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Enzovoort. Dat is de hoofdgedachte. Dus als je de hoofdlijn uit Romeinen wil volgen, de essentie eruit wil pikken, dat begint met de eerste verse waarin de apostel spreekt over het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Daarna, vers 16 en 17, het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid. Want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. En dan gaat het verder in 3 vers 21. De rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En wel via Jezus Christus. En tot alle en over alle die geloven, enzovoort. Dat is de hoofdlijn. En begrijp me goed, niet een vondst van mij. Het is niet een verhaaltje van, ja, als je nou dit en dat eruit knipt en je plakt die vers aan elkaar, kun je gewoon doorlezen in een truc. Zo steekt gewoon die brief in elkaar. En het is ook een goede manier om bepaalde dingen te schrijven. Nou goed. Maar wat staat er nou eigenlijk precies in die hoofdlijn, zal ik maar zeggen? In die essentiële verzen. Nou, de eerste verzen hebben we vanmorgen besproken. De eerste verzen van de brief en daarmee van het hoofdstuk. Waar het gaat om een blijde boodschap die tevoren beloofd was. Dat is de blijde boodschap van dat nieuwe verbond. Dat het oude verbond der wet zou vervangen. Vandaar, rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie. Zo lazen wij er straks in vers 17. En buiten de wet om, lazen wij in hoofdstuk 3 vers 21 inmiddels. Maar het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond in plaats van de wet. De prediking namelijk van wat bekend staat als het oude verbond. Maar goed, daar ga ik ook verder niet op in. Ik neem de draad nu gewoon op dus in Romeinen 1 vers 16. Namelijk, ik schaam mij niet voor dat evangelie van Christus. Ik kan ermee voor de dag komen, zegt hij dus, gewoon, hè. Ik heb er geen aarzeling bij. Ik hoef me er niet voor te schamen. Waarom niet? Eenvoudig omdat dit evangelie, deze blijde boodschap, in zichzelf is kracht Gods tot zaligheid. Als je goed opgelet hebt, heb je gemerkt dat ik heb het vers nou al een paar keer gelezen, maar ik heb elke keer gelezen, het is kracht Gods tot zaligheid. En het woordje een sla ik hardnekkig over. Ik heb het niet eens doorgestreept. Ik ben geneigd namelijk het woordje een altijd over te slaan in de Bijbel. En zelfs als ik Nederlandse tekst schrijf of moet corrigeren, ben ik ook geneigd elke keer als het woordje een staat door te strepen. En als je het altijd doet, mis je het nog nooit meer. Ik gebruik het veel minder dan welke andere schrijver ook. Om de eenvoudige reden dat je dat woord helemaal niet nodig hebt. Slaat helemaal nergens op. En ik kan het rustig zeggen, want in heel de Bijbel komt het woord niet voor. Het bestaat niet. Het onbepaald lidwoord bestaat gewoon niet. Niet in het Hebreeuws van het Oude Testament en niet in het Grieks van het Nieuwe Testament. Je hebt het ook nergens voor nodig. Het verzwakt alleen maar hetgeen gezegd wordt. En wij in het Nederlands hebben een hele cultus van het woordje een. Want wij lezen eens als er staat een, kracht Gods tot zaligheid. Dan zeggen we nou, dat betekent dat er ook nog andere krachten Gods tot zaligheid zijn, wellicht. Dat is Nederlands. Hoe het in andere talen is, weet ik niet. Maar wij in het Nederlands zeggen, ja, het is een. Deze is weg, staat in de vertaling. Deze is weg tot zaligheid of zoiets. In Handelingen komt die zin voor. En sommigen maken van, ja, een weg tot zaligheid. Zo van, er zijn nog anderen. Hè? Zo van, er zijn nog meerdere wegen. Dit is het dus niet, dus ik sla het woordje een hardnekkig over. Slaat ook nergens op. Het Engels is een snaakse taal, hè. In het Engels, als iemand dat timmerman is, dan is hij niet timmerman, dan is hij een timmerman, hè. Waarom dat is, weet ik niet. Hij kan er maar één tegelijk zijn, denk ik. Hij kan ook nooit een andere timmerman zijn. Maar niet in mijn heet een timmerman, een metselaar, enzovoorts. En merk bovendien dat in het Nederlands dat taalgebruik ook ingang vindt, hè, om een of andere reden. Maar het een betekent niks. Je moet het weglaten en het staat ook niet. Het bestaat niet. En omdat het niet bestaat, zijn de vertalers vrij om het in te voegen als ze denken dat het Nederlandse taal het nodig heeft. En dan hoeven ze het niet eens schuin af te drukken. Maar streep het maar gewoon altijd door, het betekent absoluut niks. Er zijn trouwens vertalers die graag het woord invoegen. Ze lezen, Jehovah's getuigen doen dat. Die lezen in Johannes 1, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was een God. Vullen het in. En via het Nederlands wordt het dan, maar er zijn er nog veel meer. En dan is het hele verhaal weggeredeneerd. En ze zeggen gewoon, maar dat mag je invullen, want dat mag. Want ze kunnen voorbeelden zat geven waarin het woord ingevuld wordt bij het vertalen. En terecht. Maar dat kun je zomaar niet doen. En zeker niet met als consequentie dat een dan betekent een van de velen. Nou goed, dus gaan we weer terug. Er staat dus, het is kracht Gods tot zaligheid. En er is geen andere. En dat betekent dit ook niet. Het is kracht Gods tot zaligen. En lees goed wat er niet staat. Er staat niet het evangelie. U weet, evangelie is blijde boodschap. En van dat evangelie, van die blijde boodschap staat, het is kracht Gods tot zaligheid. Maar let op wat er niet staat. Er staat niet, het is een boodschap Gods tot zaligheid. Dat is het wel, maar dat staat er niet. Laat staan dat het zo zijn, het is een filosofie tot zaligheid. Of het wijst u de weg tot zaligheid. Dat is het misschien allemaal wel. Maar je mag het zo niet lezen om de eenvoudige reden dat het hier niet staat. Er staat, het is kracht Gods tot zaligheid. Dat woord in zichzelf dus, dat evangelie in zichzelf, wordt beschreven als kracht Gods. Voor degene dus die denkt, nou een beetje kracht van God kan ik wel gebruiken. Heb ik een aardige mededeling. Het evangelie is kracht Gods. Met andere woorden, wanneer men naar dat woord luistert, zich daarvoor openstelt, zal ik maar zeggen, dat bedoel ik met luisteren, en naar horen, dan zal blijken dat doordat men gewoon zich onderwerpt aan dat woord en luistert naar dat woord, dat daardoor die kracht Gods inderdaad begint te werken. En op het moment dat wij luisteren naar het evangelie, is die kracht Gods in ons actief. En het is maar niet een verhaal. Er zit kracht in dat woord, is de gedachte. Dat is ook het enige antwoord op de vraag of de vaststelling. Dat je tegenwoordig met iedereen overal over kan en mag praten. Dat is zelfs heel erg in, zal ik maar zeggen. En dat mag over de Koran ook en over boeddhistische leringen en wat het allemaal wezen mag. Maar je komt met de Bijbel. En je hangt, je hebt ruzie. Dat bestaat niet, dat lukt niet. Je kunt overal over praten. Godsdienstonderwijs op de meeste scholen bestaat uit uiteenzettingen over allerlei Oosterse mystieke godsdiensten, om van de New Age dan nog maar te zwijgen. Maar vooruit, daar moet je van alles over weten. En vooral van die godsdiensten van al die mensen die om een of andere reden dan toch onze grenzen binnenkomen, zal ik maar zeggen. Hartelijk welkom, gaat u zitten. Ik heb er niks tegen, echt niet. Maar we moeten wel vooral weten wat die mensen allemaal geloven. Maar het hele probleem is, wij zelf geloven niks meer en de Bijbel mag niet open. Denk erom dat de Bijbel niet open mag. Want dat is discriminerend. Zeker waar die mensen bij zijn. Dat mag niet. He? En wij gaan wel met hen mee naar de moskee, zou ik maar zeggen. En onze regeringsfunctionaris, hoe heet die jongens? Die gaan wel netjes met, weet ik veel wie mee naar de moskee was. Met Arafat in de tijd. Wanneer was dat? Gingen wel naar een moskee. Maar het idee alleen al dat diezelfde Arafat hier met onze ministers naar een kerk zou gaan, is bespottelijk. Niet alleen omdat Arafat dat überhaupt niet doet, maar Kok ook niet en Van Mierlo ook niet, zal ik maar zeggen. Hè? De Bijbel namelijk is taboe, zelfs in christelijke kringen. En heb ik het er nog niet eens over, dat in de gemiddelde Nederlandse protestantse kerk, als je daar in discussie raakt, daarbinnen over de Bijbel, dan wordt die Bijbel zo snel mogelijk dicht gedaan. En als het dan toch serieus gesprek was, dan komen meteen allerlei boeken op tafel enzovoort. En belijdenisgeschriften enzovoort. Maar de Bijbel, dat is het laatste. Dat is gewoon zo. En ik zeg het niet als theorie, dat is mijn ervaring ook. Altijd geweest. De Bijbel, daar is men allergisch voor. En waarom dat is? Wel heel gemakkelijk, omdat het niet maar een verhaal is, een filosofie, een uiteenzetting. Het is kracht Gods. En dat voelt men gewoon aan. Ik weet niet, dat voelt men. Ik zou zeggen onbewust, maar daarna denk ik misschien toch wel heel bewust. Men voelt het aan, men weet het in één keer en zegt nee, dat niet. En al het andere kun je gewoon lezen, maar de Bijbel lezen, ja, dat gaat gewoon niet. En dat is wat hier gezegd wordt. Het is kracht Gods. Een goddelijke kracht. God heeft zijn kracht vastgelegd in zijn woord. Ja, hoe hij dat doet, hij is God. Hoe hij dat doet, weet ik niet. Dat hij dat gedaan heeft, is duidelijk genoeg. Nou goed, het is kracht Gods. En dan staat er, het is kracht Gods tot zaligheid. Dat wil zeggen dat het een kracht Gods is die de mens brengt tot, en eigenlijk tot in, maar dat is zo slecht Nederlands dan, dus men zegt het zo niet, maar brengt de mens tot in zaligheid. Niet een eindje in de richting, Zo van in de laatste stap moet hij zelf doen. Niet eentje de goede kant op. En het is zeker ook niet kracht Gods tot een betere wereld of iets dergelijks, of tot verbetering van de mens. Want God heeft helemaal geen belang bij de verbetering van de mens. Nee, tuurlijk niet. Helemaal niet. Integendeel. Waar God belang bij heeft, is niet de verbetering van de mens, de vervanging van de mens. Gelieden moet wederom geboren worden. Dat is niet verbetering, dat is vervanging. Dus wie belang heeft bij verbetering van de mens? Wel, simpel, de mens zelf. Maar het is een fout om de eigen belangen te beschouwen als Gods belangen of zoiets. En wat wij willen, om daarvan te zeggen, dat is wat God wil, dat is maar onzin. God vervangt de mens, verbetert de mens niet. En die kracht Gods tot zaligheid is dus die kracht Gods die inderdaad een nieuwe schepping en ook dus een nieuwe mens tot stand brengt. Zoals Petrus het zei, 1 Petrus 1, gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1. Wedergeboren uit het woord van God dat ons verwekt heeft als het ware. Want de Bijbel, of het woord Gods, of het evangelie Gods, wordt beschouwd als het zaad der wedergeboorte. Symboliek, maar daar gaan we maar verder niet op in. Maar Paulus zegt, ik hoef me er niet voor te schamen, ik hoef er ook niet terughoudend mee te wezen, dat evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Niet onze kracht, niet de kracht waarvan we ons bedienen, maar het is kracht Gods, staat op zichzelf en werkt op zichzelf. Dat is wat de Bijbel, dat is wat het woord Gods, en in het bijzonder is wat het evangelie doet. Het maakt ons zalig. En zaligheid is de aanduiding van alle zegeningen die God te geven heeft, eventueel aan de mens. Nu of in de toekomst, alles bij elkaar, dat heet zaligheid. Nou goed. Werkt het dan aan ieder mens? Want wij kennen natuurlijk mensen die, aan wie we het evangelie verteld hebben, toch of niet? Dat hebben we toch gedaan, hè? Hebben we het evangelie... Nou goed. Ellende dat we daarvan gehad hebben, jongens, maar goed. Wij hebben ze het evangelie verteld, maar het werkte niet. Toch? Hoezo is dan kracht Gods tot zaligheid? Ja, er staat, het is kracht God tot zaligheid. Een iegelijk, dat wil zeggen voor een ieder. Die gelooft. Dat wil zeggen, het is kracht Gods tot zaligheid voor elk die gelooft. Wat moet hij dan geloven? En ieder die gelooft. Oké, wat gelooft hij dan? Ja, uiteraard ditzelfde evangelie. Dat wil zeggen, het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die, laten we zeggen, zijn hart openstelt, zijn leven dus feitelijk, voor deze blijde boodschap. Met andere woorden, die deze boodschap aanvaardt. En daar werkt het. Maar ja, het zijn maar niet woorden, het is inderdaad die kracht die men aanvaardt. En met het hart gelooft men, zegt de Bijbel, dat is Bijbelse terminologie, wat het hart ook doet, met het hart gelooft men. En de gedachte is dan ook dat als we ons hart openstellen of het woord ter harte nemen enzovoort, dan ontvangen wij daarin dus deze woorden en aanvaarden ze als waarheid. En dat betekent dus dat we ze niet alleen voor waar houden, maar ook inderdaad deel maken van ons leven. Zo is het, zo zien wij de dingen. Niet als een theorie, maar als goddelijke werkelijkheid. Hij heeft het ons geopenbaard. Zo steekt het in elkaar. Daar houden wij ons aan. En dan werkt het. Dat is die kracht die in ons werkt. Enzovoorts. Maar het werkt alleen bij degene die gelooft. En bij degene die niet gelooft. Wel, het staat er hier niet bij, maar wat denk je van deze? Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En het evangelie is... voor een ieder die niet gelooft. En dan moet je invullen op de puntjes. He? Hebben jullie nog? Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En het evangelie is... puntje, puntje, puntje... voor een ieder die niet gelooft. Wat denk je wat het is? Ja, kracht Gods der verdoemenis. Uiteraard. Werkt precies andersom. Want dat is het oude verhaal. Men hoort het evangelie. En men gelooft het. En het is kracht Gods tot zaligheid, zegt dit vers. Maar op precies dezelfde grond. Men hoort het evangelie. Men gelooft het niet. En op die grond is men definitief veroordeeld van Gods wegen. hoort men namelijk in de categorie die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud heel beslist kan aangetoond worden. Want men heeft de waarheid gehoord, althans in essentie. Men heeft de waarheid gehoord en afgewezen. En vandaar dat je zoveel ellende ervan kunt hebben als je mensen het evangelie brengt. Toch? Nemen ze niet in dank af, dikwijls. En geen wonder. Want je hebt ze het evangelie gebracht, maar ze believen het niet. En daarmee wordt feitelijk hun eigen doodvonnis ondertekend. Daar komt het op neer. Ik wil niet zeggen dat ze niet daarna misschien nog een keer van gedachten kunnen veranderen. Maar ik moet wel zeggen dat hoe verder de tijd voortschrijdt, hoe geringer die kans is. Ook op bijbelse gronden, maar de ervaring leert dat ook. Als men gewend is bepaalde gedachten af te wijzen, dan wordt de afwijzing steeds harder. En daar spreekt de Bijbel ook over. En dus de evangelie is kracht Gods, dat blijft het altijd. Maar het is kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, maar in de praktijk kracht Gods ter verdoemenis. Voor ieder die niet gelooft. En dat is onder andere wat dan ook vanaf vers 18 uiteengezet wordt. En de Bijbelse gedachte is bovendien dat waar ditzelfde evangelie in der tijd al gepredikt is geworden in heel de wereld. En dat zonder de evangelische omroep. En nog zo wat er ook niet was, zou ik maar zeggen. Hè? Maar het is zo, het is toen in heel de wereld gepredikt, wordt op verschillende plaatsen gezegd. Hier in een stuk wat we overgeslagen hebben ook. In Romeinen 1 vers 8 stond het ook. In Filippenzen 1 staat het ook. Enzovoort. Het is toen in heel de wereld gepredikt. En de gedachte is dat in het algemeen men dat evangelie afwees. En sindsdien dus wordt de toorn Gods geopenbaard over de mensheid. En dus nooit zeggen, ja, maar er zijn hele volkeren die er nooit van gehoord hebben. Als je zegt volkeren, dan is mijn antwoord, dat hebben ze wel. Maar ze hebben het evangelie afgewezen. Al was dat er misschien bijna 2000 jaar geleden. Wat de volkeren betreft klopt dat in elk geval. Men wilde niet. Nou goed. Terug naar dit onderwerp. Vers 16 nog een keer. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die gelooft. En voor zover wij uit de voorgaande Bijbelboeken en uit het Oude Testament dus bedacht hadden dat er dan toch wel onderscheid bestaat tussen Jood en Heiden. In het algemeen staat er gewoon, het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. Dat wil zeggen, het geldt voor iedereen, want meer categorieën zijn er eigenlijk niet dan. Het is gewoon een tweedeling van de mensheid. Het is voor iedereen. En daarna. Waarom is... Dat is vervolgens de vraag dan, hè. Die hadden wij niet, maar het antwoord staat erachter. Dus nu vul ik de vragen tussenin, hè. Dat kan ook, hè. Dat is de vraag, ja. Ze zeggen wel, je kent de Bijbel van voren en van achteren. En van achteren naar voren. Maar van achteren naar voren is zo gek nog niet, hoor. Terugredenerend. Want daardoor leer je dingen echt goed begrijpen. En dus ik vul de vraag in. Want ik heb vers 17 gelezen. En dan vul ik de vraag in tussen de vers 16 en 17. De vraag is, hoezo? Want dat lijkt me altijd de meest intelligente vraag. Hoezo? Hoe kom, zeggen ze in Zuid-Afrika. Hoe kom? Het vraag het voornoemt. Hoe kom? Vind ik een prachtige term. Hoe kom? Nou goed, maar hoezo? Hoezo is het evangelie kracht Gods tot zaligheid? Huh? Evangelie kracht Gods tot zaligheid. Wel, er staat, vers 17, want, er komt dus het antwoord op de vraag, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En toen had ik wel graag een komma of een dubbele punt of een puntkomma gehad, maar die staat er helaas niet. Maar ik stop daar toch even met lezen. Hoezo is het kracht Gods tot zaligheid? Wel, dat is omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde wordt geopenbaard. En hetzelfde is uiteraard gewoon het evangelie. En dus, de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie, in die blijde boodschap van God, dus hè. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Maar eigenaardig genoeg, als je vraagt, wat is de inhoud van het evangelie, dan noemt niemand ooit. Hè? Wat moet je dus zeggen eigenlijk, wat is de inhoud van het evangelie? Ja, het is immers een blijde boodschap. Kortom, wat wordt er dan in die blijde boodschap bekendgemaakt? Het is een boodschap, maar wat is de inhoud van die boodschap? Heel eigenaardig. De inhoud is de rechtvaardigheid Gods. Dus dan beginnen we eerst met wat het dan niet is. Nou, wat het niet is, maar wat velen denken dat het is, is dat in het evangelie de zondigheid, de onrechtvaardigheid van de mens wordt geopenbaard. Toch? Nee, als je nog eens een Amerikaanse film ziet, zal ik maar zeggen, en er komt nog eens een keer een predikant in voor, een beetje komisch, weet je wat. Dus, komt ooit een predikant in voor, of een veldprediker, dan kun je het vergif op innemen, dan gaat het over hel en verdoemenis. Hè? Hel en verdoemenis. Nee, let op, ik heb het nou over Amerika, ik heb het niet eens over Nederland. Nou goed, hel en verdoemenis, alle mensen zondaren enzovoort. Er komt niks van terecht. En dat soort dingen weer. Ja, dat is niet de rechtvaardigheid God, dat is de onrechtvaardigheid van de mens. Nou goed, dan laten we deze termen los en we hebben het helemaal niet gelezen. En we komen bij elkaar en nou vraag ik jullie... Wat is dat in het evangelie? Wat is de inhoud van het evangelie? Heb ik eens nagevraagd aan een lid van de evangelische omroep. Nee, bij wijze van spreken, omdat het allemaal zo clichématig is. Hè? Heb ik niks tegen clichés, vooral niet als het mooie zijn. Dus dan gaat hij weer, wat is de inhoud van het evangelie? Heb ik nagevraagd aan evangelische omroep. En het antwoord was, de inhoud van het evangelie is dat Jezus voor je zonde gestorven is. Nou weet ik even van niks. Begrijp je me goed? Dat is zo hoor. Het is waar dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Hè? Maar nou weet ik helemaal van niks. Zal ik maar zeggen, misschien was ik wel allochtoon dan, weet je veel. Nou goed. Hè? Nou goed, en ik wist helemaal van niks. Een blijde boodschap dat iemand gestorven is. Was dat zo'n vervelende vent dan, dat het een blijde boodschap is dat hij dood is... Probeer het te begrijpen. Ik probeer niet te spotten. Ik ben alleen gewoon... Ik wil van die vooroordelen even af. De blijde boodschap, dat hoor ik avond... Nou, niet avond en avond. Maar s'nachts in de auto op weg naar huis heb ik de radio. Want dan komt de evangelische omroep dus ook voorbij. En dan hoor ik hem weer. Ik mag er niks van zeggen, want het is mijn neef die het dan zegt. Maar vooruit. Laat me zitten. Maar de blijde boodschap dat Jezus voor je zonde gestorven. Ik denk altijd, stel dat ik van niks wist en ik was er maar gewoon mens, ik weet van niks en ik hoor dit. Dan moet je toch wel een vreselijk negatieve indruk krijgen van wie dat eigenlijk is, die Jezus. Dat het fijn is dat hij dood is. Ik bedoel... Daar kun je toch niet... Daar kun je toch niks mee gewoon? Nou goed, dus daar komt hij weer. Wat wordt er in het evangelie geopenbaard? Nou, dan worden we iets positiever. Ook even zonder dit schriftgedeelte nog steeds. Ik ga zo hier naar terug. Maar iets positiever. De blijde boodschap is... dat de Heer Jezus de straf voor onze zonde gedragen heeft. Toen hij stierf. En nu is het ineens een blijde boodschap. Of hij heeft de straf voor onze zonde gedragen... doordat hij stierf, voor alle duidelijkheid... Want zo is het. De uitdrukking is voor je zonde gestorven. Ja, daar kun je niks mee. Ik zeg het dan iets beter. Maar dan nog is het geen blijde boodschap. Al was het maar omdat we hem dan toch nog wel even hadden willen bedanken. Om het maar eenvoudig te houden. De blijde boodschap is namelijk dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Hij heeft de straf van onze zonde weggedragen. Maar hij leeft. En dat laatste is de essentie van de blijde boodschap. Niet dat hij dood is, maar dat hij leeft. Die heb je toch, hè? Onthoud hem voor altijd, hoor. Dat is niet mijn spitsvondigheid. Dit is de blijde boodschap. Lees het maar na. Lees maar waar Petrus voor het eerst officieel het evangelie predikt in Handelingen 2 en waar hij het over heeft. En dat de Heer gestorven was, ja, dat hoefde die mensen niet te vertellen. Dat was 7 weken tevoren gebeurd. In datzelfde Jeruzalem. Dat wisten ze wel. Maar de blijde boodschap is... dat God hem uit de doden heeft opgewekt... en gezet aan zijn rechterhand... en dat God aan hem alle dingen heeft onderworpen. Zo weten dan zekerlijk... Handelingen 2 nog steeds... zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls... dat God deze Jezus... die gij gekruist hebt... tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Dat is de blijde boodschap. En toen vroeg het volk, wat moeten we doen? Toen zei Petrus, nou, je bekeren. En dan krijg je deel aan dezezelfde zegeningen en aan dit eeuwig leven enzovoorts. Dat is de blijde boodschap. De opstanding van Christus. Uit de dood, nadat hij, ik zal het citeren uit Hebreeën 1 vers 3. De boodschap is dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. Enzovoorts. Zo voltrekkelijker dan de engelen geworden, omdat hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft, enzovoorts. Maar goed. Maar goed, hebben we dat mooi bedacht. We kunnen het ook bewijzen, want dat dit de inhoud van het evangelie is, staat gewoon in 1 Korinthe 15 in elk geval. Volgens broeders, ik maak u bekend het evangelie dat Jezus Christus gestorven is na de schriften. Dat is opgewekt in derde dagen na de schriften. En de hele rest van het hoofdstuk gaat over dat hij leeft met alle consequenties van dien. Dat is het evangelie. 1 Korinthe 15, dan kun je dat nazoeken dus, hè? Want, God. Maar nou terug naar dit schriftgedeelte. Vragen we het weer. Wat is de inhoud van het evangelie? Wat openbaart het evangelie? De onrechtvaardigheid van de mens? Nee. De rechtvaardigheid Gods. En dat zegt niemand wat. Echt niet. Omdat wij hebben natuurlijk allemaal geleerd wie God is. Almachtig en alomtegenwoordig en wat er mee wezen mag enzovoorts. En onder andere God is rechtvaardig. En een beetje filosoof denkt, natuurlijk, als hij niet rechtvaardig is, is hij geen God. Maar die is wat lastiger uit te leggen, dus daar begin ik nou niet aan. Maar dat is gewoon zo, hè. Zal ik maar zeggen, is gewoon zo. Nou, de rechtvaardigheid Gods. Nou, als God een rechtvaardig God is, en dan betekent dat dus dat waar wij zondaren zijn, wij zijn onrechtvaardig, dat wij onder het oordeel van God terecht zullen komen. Als God rechtvaardig is, spreekt hij een rechtvaardig oordeel over ons uit als onze rechter. En dan ziet het er dus verbazend slecht voor ons uit. Hoezo is het dan een blijde boodschap? He? Je zal maar een misdadiger zijn en gehoord hebben gekregen dat de rechter een absoluut rechtvaardig rechter is. Die zich strak aan de wet houdt dus, he? Dat is rechtvaardig, hè? Daar ben je mooi klaar mee. He? Of je moet een rijexamen doen en je hebt gehoord dat die rijexamen, hoe heet het, die man die dat examen afneemt, examinator, van een woord. Nou goed, dat is een strenge man is. Ja, dan ben je als man helemaal aan de heiden overgeleverd. Nou goed, daar hebben we het nou niet om. Dames lachen. Ja. Maar een rechtvaardig, hoezo is dan een blijde boodschap? Wel, dat kan ik makkelijk uitleggen met een paar woorden. Wij hebben ook geleerd dat God genadig, goedertieren en barmhartig is. En we hebben geleerd dat voor zover onze zonden vergeven, onze overtredingen bedekt zijn, met dank aan David, ook een politicus aan wie ik het heb nagevraagd dus, dat voor zover die zonden bedekt zijn, dan is het mooi, dat komt namelijk voort uit de liefde Gods. Huh? En het komt voort uit de genade Gods waarmee je overvloedig is geweest over ons. En het komt omdat wij een barmhartig en goede tieren God hebben, heb ik nagevraagd aan Mozes. Nou goed, laat maar zitten. Ja, maar als diezelfde God ook rechtvaardig is, dan hebben wij een probleem. Want als hij rechtvaardig is, dan zijn wij des doods schuldig als zondaren. Dan komt er van ons niks terecht. Als hij dan niettemin ons rechtvaardig maakt, want dat is de gangbare term, is niet helemaal correct, maar stel maar voor, hij geeft ons genade, rechtvaardig, ons spreekt ons vrij, dan zitten wij met een ander probleem, dan zijn wij vrijgesproken door een rechter die dus kennelijk zelf onrechtvaardig is. Of moet ik de wet voorlezen, Gods eigen wet? Daar staat, gij zult de zondaar veroordelen en gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Tot een Deuteronomium. Dat staat er. Gij zult de zondaar of overtreder veroordelen, verdoemen, veroordelen. Natuurlijk, het is een zondaar, die moet veroordeeld worden. Volgens de wet. En gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Want rechtvaardigen betekent namelijk helemaal niet rechtvaardig maken. Dat woord bestaat zelfs niet, rechtvaardig maken. Dat kan helemaal niet. Iemand die onrechtvaardig is, kun je toch niet rechtvaardig maken. En iemand die rechtvaardig is, ja, die kun je ook niet rechtvaardig maken. Toch? Rechtvaardigen, het werkwoord, betekent rechtvaardig verklaren. Dat is wat de rechter doet. Vrijspreken namen, dat is rechtvaardigen. Zeggen, ik vind geen schuld in hem, dat is rechtvaardigen. Maar als onze rechter over ons zegt, ik vind geen schuld in hem, ja, dan is die rechter zelf niet te vertrouwen dus. Onrechtvaardig namelijk. Die heb je toch? En dan niet zeggen, wat doe je nou moeilijk, want het zal mij een worst wezen zolang ik maar vrijgesproken word. Nee, als wij vrijgesproken worden door een rechter, dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat het werkelijk in overeenstemming is met het recht. En in dit geval met het recht Gods. Bovendien, wat heb ik aan een God die zichzelf niet houdt aan zijn eigen recht? Wat is dat voor een God? Die is niet betrouwbaar hoor. Nou goed. Want dan kan hij wel zeggen, ja, ik vind geen schuld in hem en ik kan ons vrij spreken. Maar wie garandeert mij dat hij overmorgen niet zegt, nou, ik ga het toch maar eens anders bekijken. Hij hield zich niet aan het recht, immers. Aardige God, genadige, barmhartige God, maar als hij niet rechtvaardig is, wat schiet het op? En dat is het hele punt. Wat in het evangelie geopenbaard wordt, is de rechtvaardigheid Gods. Terwijl wij allemaal denken, in het evangelie wordt de genade Gods geopenbaard. En de liefde Gods enzovoorts. Omdat hij zondaren rechtvaardigt. Zondaren wast, reinigt van hun zonde enzovoorts. Maar de Bijbel zegt nee. Het evangelie is de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Want de gedachte is dat deze rechtvaardige God op rechtvaardige grond, dat wil zeggen op wettige grond, voorziet in vrijspraak voor diegenen die wel degelijk eigenlijk van oorsprong zondaren zijn. En dat is waar het om gaat. En dat wordt ook uiteengezet hoor, hier en in het volgende gedeelte, vanaf dus hoofdstuk 3 vers 21... Rechtvaardigheid God wordt besproken. Daarom is het een ingewikkelde uiteenzetting. Omdat uiteengezet wordt dat God, als hij genade geeft aan jou en mij, dat God dat doet niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet. Zijn wet namelijk, en dat is inclusief de Mosaïsche wet dan. Het is niet in strijd met het recht, maar het is op grond van het recht. God heeft op rechtmatige wijze voorzien in rechtvaardiging van zondaren. En dat is de basis aan de ene kant van onze zaligheid en aan de andere kant, het laat God in zijn waarde. Dat wil zeggen, God is nog steeds die rechtvaardige God. En dat is de inhoud van het evangelie. Ik kom er zo op terug, uiteraard, maar ik ga proberen de draad op te nemen gewoon hier in Romein 1. Vers 17, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. En er staat erbij, uit geloof tot geloof. En op die uitdrukking wordt hier niet meer ingegaan. Hij staat er alleen maar en verder niks. Vandaar als je snel leest, ga je er gewoon overheen en denk je, nou, laat me zitten. Uit geloof tot geloof. Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard, komt tot uitdrukking, wordt bekendgemaakt, uit of op grond van, want dat is nog steeds hetzelfde, uit geloof tot geloof. Als je een beetje gewend bent nauwkeurig te lezen, dan begrijp je dat uit en tot precies twee tegenovergestelde voorzetsels zijn. Want tot is eigenlijk tot in. En uit is eigenlijk vanuit, hè? Dus uit het een of in het een. En daarna vragen we, ja, is het nou uit geloof of is het tot geloof? Of is het nou vanuit geloof of tot in geloof? Wat moet je daar nou mee? Evangelie is de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Uit geloof tot geloof. Begrijpen we niet, slaan we over. Gaan gewoon verder. Niettemin staat er zelfs bij, gelijk geschreven is, met andere woorden, die uitdrukking uit geloof tot geloof, wordt mede ontleend aan een uitspraak in Habakkuk. In het Oude Testament dus, waar dat staat. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot geloof komt daar niet voor, uit geloof wel. En uit geloof leven, dan denken we, ja, dat betekent geloof, leven als gelovigen. Maar als er zou staan tot geloof leven, dan zouden we ook zeggen leven als gelovigen. En als er zou staan in geloof, dan zouden we ook zeggen ja, als gelovigen leven. Met andere woorden, we trekken ons er niks van aan, we hebben geen flauw idee wat het betekent. En we denken, ach, geloof, daar gaat het om. En wat voor voorzitsel, laat maar zitten, we zijn het verhaal kwijt. En toch staat het hier tegenover elkaar. Uitgeloof, tot geloof zijn twee totaal verschillende dingen. Ze zijn zelfs tegengesteld. Heb je dat nog? Nou goed. Slaan we dus om. Gaan we naar hoofdstuk 3. Want daar gaat het verhaal immers verder. Waar staat vers 21? Maar nu... Dat wil zeggen... Na de wet en na heel het oude verbond, blijkt uit het voorgaande vers, waar staat van door de wet, dat is het oude verbond, is kennis der zonde. Door de wet word je niet behouden. En door de wet is ook niet kennis van genade of kennis gods of kennis van Christus, maar door de wet is kennis der zonde. En dat had je liever niet eens geweten. Toch? Nou goed. En dan verder. Maar nu is de rechtvaardigheid gods geopenbaard geworden. Nou, dat weten we nu. Dat betekent dus dat nu het evangelie gepredikt wordt. Dat is hetzelfde. En dus het evangelie in plaats van de wet. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen buiten de wet. Buiten de wet om. Without in het Engels vind ik altijd mooi. Met uit, zegt het in het Nederlands, met uit de wet. Nee, dat kan niet. Hè. Maar goed, dat betekent gewoon de buitenom. Heeft de wet niks mee van doen. Er staat echter, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen dat de wet en de profeten, zijn in het algemeen de Oud-Testamentische Bijbelboeken voor ons, wel degelijk deze rechtvaardigheid Gods dan wel dit evangelie hebben aangekondigd. Want het was immers tevoren beloofd. En dat is weer hetzelfde als vers 1 dus, hè, van Romeinen 1. Het welke hij tevoren beloofd had. En hier staat... Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, of door de wet en de profeten, zouden we nu zeggen, tegenwoordig Nederlands. En de Engelsen zeggen bij de wet en de profeten. Dus voorzetsels is maar alles. Hè? Nou goed, en er staat in, hoezo rechtvaardigheid Gods is de vraag. Wel, zegt vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Staat de vertaling? Enige echte. Door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. En daar komen we in de buurt. Want hier herkennen wij, als we langzaam gelezen hebben, dit laatste vers, vers 17, het hoofdstuk 1. Uit geloof tot geloof. Iets met die genade, die zaligheid Gods, rechtvaardigheid Gods, had iets te maken met uitgeloof. En dat is te maken met tot geloof. Dat wil zeggen vanuit geloof, met geloof als oorsprong. En de andere term heeft iets in zich van geloof als bestemming, tot geloof. Dat heb je toch, hè? Uit geloof is, komt voort uit geloof, wat het maar is, maar het komt voort uit geloof. En tot geloof wil zeggen, het gaat naar het geloof toe. Of naar degene die gelooft. En dat is ook wat hoofdstuk 3 nu inmiddels toelicht. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Die herkennen we zo gauw niet, dus die slaan we eerst over. En dan tot, en die kennen we. Want in vers 17 van Romeinen 1 stond, tot geloof. En hier staat, tot alle en over alle, dan heb je nog een voorzetsel, tot alle en over alle die geloven. Met andere woorden, die term uit 1 vers 17 is dus voluit tot en over het geloof van allen die geloven. Dat is precies dezelfde term, tot geloof. En hier, tot alle en over allen die geloven. En dat is de bestemming. Waar gaat die boodschap naartoe? Waar gaat die rechtvaardigheid Gods naartoe? Waar gaat die zaligheid naartoe? Hoe je het maar zegt. Het gaat naar, tot... Allen die geloven. Nou, dat weten we dan. Nou is alleen nog de vraag, Maar hoe zit het dan met die uitdrukking uitgeloof? Waar komt het dan vandaan? Als de zaligheid, rechtvaardigheid, wat het maar wezen mag, als het komt tot ons die geloven en dus tot allen die geloven, wel, waar komt het vandaan? Uitgeloof staat er. Het vindt zijn oorsprong dus, zaligheid vindt zijn oorsprong in geloof en komt daaruit voort. En komt tot ons die geloven. En dat betekent automatisch dat die term uitgeloof in eerste instantie in elk geval, en zeker in deze verse, niet kan betekenen dat die zaligheid zijn oorsprong vindt in ons geloof. Want als je zegt, komt voort uit ons geloof en het gaat naar ons geloof, dan praat je dus gewoon onzin. Dat is toch duidelijk, of niet? Dus als dan zaligheid in het algemeen komt tot ons geloof, of tot ons die geloven, dan is dus de vraag, uit wiens geloof, kan ik zeggen welk geloof, maar dan duurt het wat langer, uit welk geloof komt die zaligheid dan voort? Want het was uit geloof tot geloof. En als dat niet voortkomt uit ons geloof, want dat is het niet, ons geloof was de bestemming, dan is dus de simpele vraag, uit wiens geloof komt het dan voort? En als je die vraag eenmaal gesteld hebt, heb je dus gewoon hier in Romeinen 3 vers 22 het antwoord. Alleen staat daar met iets andere termen, nog even. Want daar staat vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Dus is weer de vraag, uit wiens geloof, of uit welk geloof, komt die rechtvaardigheid Gods voort? En het antwoord is, het komt voort uit het geloof van Jezus Christus. En hier in vers 22 van Romeinen 3 staat dan, door het geloof van Jezus Christus, en door betekent via. Maar dat maakt uiteindelijk niks uit, want als het door hem komt, dan komt het in elk geval uit hem. Uit hem is het kortere deel van het verhaal, hè? Het komt uit hem. En als je dan vraagt, maar af voor zover het in hem zijn oorsprong vindt, en als je dan vraagt, hoezo dan door hem, omdat het hier staat, door hem heen als het ware, dan zeg ik, nou, het nog uitgebreidere verhaal is nog moeilijker. Het nog uitgebreidere verhaal is dat het voortkomt uit het geloof van God, en dat het door het geloof van Christus komt tot allen en over allen die geloven. En voor degene die dan meteen vraagt, waar staat het in de Bijbel? Zeg ik, had je in de tussen ook nog even mee moeten nemen Romeinen 3 vers 3. Romeinen 3 vers 3. Want daar wordt gesproken over het geloof van God dat zich niet door omstandigheden laat beïnvloeden, ook niet door het ongeloof van het Joodse volk, dat zelf het woord niet geloofde en niet predikte. Want er staat, hoewel zij ongelovig waren, blijft het geloof van God gewoon overeind. Is God dan een gelovige? Jazeker. En niet vragen, hoe kan dat dan? Maar dan moet je meteen vragen, wat is dan geloof? Als je dat weet, dan kun je ook begrijpen dat God een gelovig is. Wel heel eenvoudig, geloof wil zeggen trouw aan het woord Gods. Onderwerping aan het woord Gods en dus trouw aan het woord Gods. En wat er gewoon staat, is dat God zelf trouw is aan zijn eigen woord. Hoeveel teksten wil u nog meer hebben? God is getrouw. Die het beloofd heeft, die het ook doen zal, enzovoort. Dat soort teksten vind je vele malen in de Bijbel. Maar goed, dat is de lange route. Dat wil zeggen, voor zover God de oorsprong is, en het is het evangelie van God, gaat het dus om rechtvaardigheid Gods, die door het geloof van Jezus Christus komt tot en over allen die geloven. Dat wil zeggen, tot het geloof van ons. En voor zover God buiten beschouwing gelaten wordt, dat kan ook, is het gewoon zo dat de Heer Jezus Christus de oorsprong is van onze zaligheid. Maar er staat gewoon dat die zaligheid voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. En ik zeg weer, uit betekent ook op grond van. Het komt voort uit het geloof van Jezus Christus en tot geloof van ons. En dat is niet een vondst mijnerzijds, zeg ik nu weer. Want de Bijbel zegt dat op veel plaatsen, en in bijzonder hier in Romeinen 3 uitgebreid, later ook in Galaten 3 uitgebreid, heel de Hebreeënbrief spreekt bovendien over diezelfde gedachte. Daarom vinden velen die Hebreeënbrief zo'n moeilijk boek, omdat ze dit aspect van het verhaal niet kennen. Want waar het om gaat, is dat het geloof van Jezus Christus, niet het geloof in Jezus Christus, dat is wat anders. En dat de nieuwe vertalers, zal ik maar zeggen, het zo vertaald hebben, deze uitdrukkingen, ja, dat kan ik ook niet helpen. Die wisten het dus ook niet en hebben het toen maar wegvertaald. Maar het gaat erom dat niet het geloof in Jezus Christus, maar het geloof van Jezus Christus de oorzaak is van onze zaligheid. Namelijk niet ons geloof. Want stel nou dat wij wel geloofden, dat wij trouw waren aan het woord Gods. En daar en zeiden God even gezegd, er stond voor elkaar. Maar stel nou dat Jezus van Nazareth gedacht heeft, nou ja, dat woord Gods. Weet je wat? Ik doe het niet. Dan kunnen wij geloven wat wij willen, maar dan worden wij niet behouden. Dat is van groot belang, want wij christenen geneigd zijn te denken dat wij zalig worden enkel en alleen op grond van ons geloof, en dus helemaal de Heer Jezus buiten beschouwing laten, ontstaat vanzelf de filosofie dat geloof, ons geloof, kracht is tot zaligheid. En het zou je gedacht zijn hoe dikwijls ook hier op deze plaats, zal ik maar zeggen, precies die gedachte onder woorden gebracht wordt. Als wij er nou allemaal maar in gaan geloven, komt het vanzelf wel in orde. Tjaka! Met dank aan Ratelslang, Emiel, Ratelband. Ja. En de christelijke variant is, als wij er nou allemaal in geloven, zal God het wel doen. En de meer New Age variant, dan wel die spiritistische, is, als wij het allemaal doen, zal de kracht van ons geloof gebundeld worden en zal de schepping veranderen. Leuk idee voor pronk. Nou goed, laten we zitten. En zo is het niet. Ons geloof fungeert niet als de bron of basis van onze zaligheid. Ons geloof is de ontvanger. De antenne. Eigenlijk. Maar is de ontvanger van die zaligheid, maar vindt zijn oorsprong, dat lange verhaal dan maar, in het geloof van God, in God die zich houdt aan zijn woord. Maar wat ons hier specifiek wordt voorgehouden, en wat over het algemeen veel meer benadrukt wordt, is dat het tot ons komt uit het geloof van Jezus Christus. Want stel dat hij geen gelovige geweest was, en niet trouw geweest was aan het woord Gods, kortom, als hij niet de loopbaan had gelopen die hem voorgesteld was, van Gods wegen, ja, hoezo zaligheid? Dan bestaat dat niet. Dan komt dat er ook niet. En dat is waar het om gaat. Zodat strikt genomen, voor zover wij uit geloof behouden worden, zouden wij ons moeten realiseren dat, even strikt genomen, dat is uit het geloof van Jezus Christus. En niet uit het onze. Het onze staat pas op de tweede of op de derde plaats, maar aan het eind van de keten. Voedselketen, denk ik wel eens. Want om leven gaat het per slot van rekening. Dat staat pas aan het eind van het verhaal. Ons geloof. En ons geloof zou niks betekenen als niet eerst de Heer Jezus in geloof deze loopbaan gelopen heeft. Staat het ergens in de Bijbel, dan zeg ik, nou, de letterlijke term, geloof van Jezus Christus, geloof van Christus of geloof van Jezus. De letterlijke term vindt u volgens, voor zover ik weet, of voor zover ik me heb laten wijsmaken, alleen in het Nederlands althans, alleen in de Statenvertaling. Andere vertalingen ken ik sowieso niet, ook buitenlandse zou ik zo niet weten. Maar je vindt het in de Nederlandse vertalingen alleen in de Statenvertaling. En die is correct. Ik bedoel, niet omdat die altijd correct is, want het is niet zo. Maar in dit geval wel. En of de vertalers het begrepen hebben of niet, dat weet ik niet. Maar ze hebben het in ieder geval keurig vertaald. Het geloof van Jezus Christus, daar gaat het om. En dat betekent dus dat wij, wanneer wij gelovigen zijn, en wanneer wij geloven in het woord Gods en in het evangelie van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, dat wij daarin al navolgers van Christus zijn. Toch? Ja, ik vind het mede daarom zo'n belangrijke waarheid, omdat, laat ik nou eens wat anders vertellen. Ik heb heus vroeger niet geleerd dat een mens uit de wet gerechtvaardigd moest worden. Of dat een gelovige onder de wet moest leven. Eerlijk, dat heb ik nooit geleerd. Daar ben ik voor bewaard gebleven, gelukkig. Maar ik weet nog steeds niet waar ik dan de idee heb opgedaan dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft. Ik bedoel, dat staat nog in de Bijbel, heb ik achteraf gevonden, hè. Dat lees je pas later natuurlijk allemaal, hè. Romeinen 8, vers 2 of zoiets, of vers 3. Dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft. En dat zou betekenen dat hij zich netjes gehouden heeft aan de wet, in het algemeen, en aan de 10 geboden dus in het bijzonder. Heb je dat? En dat doordat hij zich zo netjes gehouden heeft aan de wet, en hij dus gekwalificeerd werd, zal ik maar zeggen, was goed, heeft zich gehouden aan het worden, netjes gedaan wat gedaan moest worden, niet gedaan wat niet mocht, enzovoort. En op die grond werd de Heer Jezus uit de dood opgewekt, en God heeft toen gezegd, ach, laat me zitten, ik geef dat maar aan iedereen die gelooft, enzovoort. Aan wie zal ik het geven? Ik kan hier allemaal geven. Nou goed, aan ieder die gelooft dan, vooruit. Zoiets. Maar waar ik dat idee ooit heb opgepikt, dat de Heer Jezus zich netjes gehouden heeft aan de wet, en dat Goden wel aangenaam was, of weet dat Goden wel behagelijk was, ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar ik vrees dus toch dat zo'n algemene gedachte is, dat eigenlijk niemand eraan ontkomt. Zo bekend. Heb je dat ook wel eens gehoord of niet? Dat idee dat de Heer Jezus zich trouw gehouden heeft aan de wet, en dat hij zo de wet vervuld heeft enzovoort. De Bijbel zegt dat niet. Alleen het probleem is, als ik zeg dat het niet zo was, dan zeggen ze, ja, maar je wilt er niet beweren dat hij zich niet aan de wet gehouden heeft. Dan zeg ik, nou en? Hangt je zaligheid er soms vanaf? Sommigen denken dat. Waar het van afhangt, is niet van wet volbrengen, in de zin van leven in overeenstemming met de wet, maar waar het van afhangt, is van geloof in het woord Gods. Geloof, niet werken, geloof, daar hangt het vanaf. Daar begint het verhaal mee. En dat geloof zich uitdrukt in werk en in een levenswandel, ja, uiteraard. Natuurlijk. Anders betekent geloof niks, anders is geloof dood, zegt Jacobus in zijn terminologie. Maar dan betekent het verder niks. Maar waar het om gaat is niet of de Heer Jezus zich in zijn aardse leven aan de wet gehouden heeft. Trouwens, zijn tijdgenoten waren het er allemaal over eens dat hij dat niet gedaan had. Ja?
Hij was toch een onbestrafte klam, een onbevlekt klam.
Ja, jongen, maar die discussie ga ik nou niet, verdiep ik me nou niet in. Want jij en ik weten hoe dat zit. Die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En het punt is dat niet gebeurde pas toen hij aan het kruis hing, of net daarvoor, maar dat gebeurde al bij zijn menswording. Dus hij was een onbestraffelijk lam, dat is inderdaad waar. En is voorgekend van voor de nederwerping in de wereld. Maar dat spreekt over tijden ver voor zijn menswording. Daar hebben we het nou niet over. De vraag is nou, is alleen maar of de Heer Jezus onze zaligheid bewerkstelligd heeft doordat hij zich aan de wet hield of niet. En het antwoord is, helemaal niet, want het heeft er niks mee te maken. En als je dan vraagt, maar er staat toch, hij heeft de wet vervuld. Dan vraag ik altijd eerst, waar staat dat? Want dat zijn ook van die losse kreten die een eigen leven leiden. Men weet heel niet waar het vandaan komt. Hè? Waar staat dat? Nou goed, als we dat dan gevonden hebben, lezen we de tekst. En dan staat daar dat hij de wet vervuld heeft, niet door zich in zijn leven aan de wet te houden, maar door te sterven. Omdat hij de zonden der wereld droeg, en dus des dood schuldig was, hoezo onbestraffelijk? Hij droeg jou en mijn zonde, was dus des dood schuldig, volgens de wet, en dat is ook inderdaad gebeurd. Maar het betekent dat waar hij de zonden der wereld droeg, dat daarmee de zonden der wereld inderdaad bestraft zijn geworden, dan wel rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, en dat het recht dus zijn loop heeft gehad, dat is waar het over gaat, en dat God dus op rechtvaardige wijze het recht heeft doen zegevieren, dat wil zeggen de zonde bestraft heeft. En als sindsdien de zondaar door hem rechtvaardig verklaard wordt, dan is dat op de rechtvaardige grond dat voor zover er schulden waren, die schulden betaald zijn geworden. Door de Heer Jezus namelijk. Ja, je zit me aan te kijken, maar echt, er is niks moeilijks aan. Het hele idee is dat namelijk de Heer Jezus als hoofd van de mensheid in elk geval, en als oudste lid van de menselijke familie, degene met zijn met de verste wortels zal ik maar zeggen, zich in overeenstemming met de wet garant gesteld heeft en dus is opgetreden als de losser. Het hoofd van de familie had het recht om de schulden van de familie te betalen enzovoorts. Inclusief dit soort zaken. En de Heer Jezus als erfgenaam van Adam, als zoon van Adam, had dus van heel de menselijke familie de oudste rechten en de eerste rechten om de schuld van heel de mensheid te voldoen. En hij was in omstandigheden dat hij dat kon, zal ik maar zeggen, hij kon het betalen en heeft dat ook gedaan. En daarmee is de wet vervuld. Einde van het verhaal. En dan zijn we inderdaad terug in Romeinen 3. Want de volgende gedachte is dan inderdaad dat als God ons rechtvaardig verklaart en ons de zonde niet toerekent, doet hij dat op rechtvaardige gronden. Doet hij zonder zelf onrechtvaardig te worden. Of zoals ik het bij voorkeur zeg, maar dan, ik geloof dat ik al lang moet ophouden, is niet? Oh, goed, ik kom er morgen wel verder op terug, maar dan even dit dan nog tot slot. Als je ooit de vraag stelt, waarom moest de Heer Jezus sterven? Dan is er echt maar één antwoord op. En niet zeggen vanwege onze zonde. Want het is twee malen tegenovergestelde namelijk. Niet vanwege onze onrechtvaardigheid, maar vanwege Gods rechtvaardigheid. En dat is niet mijn filosofie, want er staat hier twee versen verder. In Romeinen 3. Ik ga het nou niet meer lezen, want het zijn lastige teksten en daar heb ik geen tijd voor nu. Maar die bewaren we dan wel tot morgenochtend. Maar dat de Heer Jezus moest sterven was opdat de zonden rechtvaardige vergelding zouden ontvangen. En opdat God dus rechtvaardig zou zijn als hij jou en mij vrijspreekt en dus rechtvaardigt. Daar was het voor nodig. Voor onze zonde niet. Wat voor onze zonde, wat gevolgen van onze zonde zijn gewoon dat we zelf zouden sterven. En dus voor eeuwig verloren zijn of hoe dat maar heten mag. Toch? Onze zonde eisen niet de dood van de Heer Jezus. Onze zonde eisen onze dood. Toch? En voor zover de Heer Jezus moest sterven, was het niet om onze onrechtvaardigheid, maar vanwege Gods rechtvaardigheid. En dat verhaal. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar voor mij had het niet gehoeven. Nee, voor ons niet, maar voor God wel. Daar gaat het nou juist om. Dus weer zo'n raar idee, voor mij had het niet gehoeven. Ja, wie maakt het eigenlijk uit of het nodig is of niet? Jij? Toch niet? Nee, God zegt, maar voor mij wel. Ik stel op prijs op rechtvaardig te zijn en te blijven. En dus moest het zo. Enzovoort. Bovendien zijn er die denken dat de Heer Jezus stierf ter wille van ons. En zelfs dat is niet in de eerste plaats waar. Het is een bijverschijnsel. Wat waar is, is dat hij, toen dat hij op aarde leefde en diende, zijn loopbaan liep, niet voor ons, maar in dienst van God. Hij wordt niet genoemd de knecht des mensen, hij wordt genoemd de knecht des heren. Enzovoort. Ja, dat is wel zo. De gedachte is dat de zonden van de mens als zodanig, dat de schuld die daarom ontstaan is en de straf die dat op rechtvaardige grond zou moeten hebben, dat inderdaad gedragen is door de Heer Jezus, ja. Zo is dat. Maar dat wil niet zeggen dat dat noodzakelijk was. Het was alleen noodzakelijk voor God als hij ons, jou en mij dus, genade wilde geven. Of althans wilde vrijspreken of rechtvaardigen of hoe heet dat. Dat is het verhaal. Dus het was niet nodig te willen van onze tekortkomingen. Of te willen van onze hoedanigheden. Maar te willen van God zelf.
Deze meestal eigenlijk genade kunnen opnemen.
Alleen op die grond. Ja, maar het staat 2 versen. Ik lees dat morgen wel. Er staat dat God de Heer Jezus Christus voorgesteld heeft tot een verzoening. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Niet tot een betoning van zijn genade. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Met andere woorden, in de dood van de Heer Jezus. In het lijdende dood van de Heer Jezus. Wordt Gods rechtvaardigheid gedemonstreerd. Niet Gods genade, Gods rechtvaardigheid. En de prediking van het lijden en de dood van de Heer Jezus is dus een prediking van de rechtvaardigheid Gods, niet van de genade Gods, van de rechtvaardigheid Gods in de eerste plaats. En het predikt of maakt ons bekend dat er een rechtvaardige grond is, een volkomen wettige grond is, ook een bijbelswettige grond is, voor onze vrijspraak. Dat is het verhaal. En het komt tot stand uit geloof. Uit trouw aan het woord Gods in het algemeen. En meer in bijzonder komt voort uit het geloof van Jezus Christus. Want van hem wordt gezegd, vervolgens op andere plaats, citeer er nog maar één, dat hij geworden is oorzaak voor eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen voor alle die in hem geloven. Dus Hebreeën 5 geloof ik. Heb je dat? Daar zit het hem in. Hij diende God en heeft de straf van de zonde van de mens gedragen enzovoort op rechtvaardige grond. En daarmee wordt niet tekort gedaan aan de rechtvaardigheid Gods, als niettemin de zondaar gerechtvaardigd wordt en vrijgesproken wordt. En dat is ook wat de apostel zegt aan het eind van dit schriftgedeelte hier in Romeinen 3. Hij zegt, als wij dan door geloof rechtvaardig worden, zonder de wet, buiten de wet om, doen wij dan de wet niet? Zijn wij dan antinomianisten? Die kennen jullie niet. Huh? Ik ken nog veel moeilijker woorden. Maar laten we zien. Nou goed. Doen wij dan de wet teniet? Nee, zegt hij helemaal niet. Integendeel, wij bevestigen de wet. Dat is nou juist volkomen in overeenstemming met de wet. Want de wet heeft zijn loop gehad. Enzovoorts. En de gedachte is dat waar één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En als allen gestorven zijn, zijn zij allen niet meer onder de wet en vrij van de wet. In strijd met de wet? Nee. Dat is de wet. Dat is in overeenstemming met de wet. Denk er maar over na, want we komen toch morgen nog verder.